Naar Lucas 8 gaan wij weer deze morgen. In Lucas 8 waren we aan de overzijde van de Jordaan. In het buitenland, om zo te zeggen, vorige keer. Bij wat we dan maar noemen de genezing van de bezetene van Gadara. En ik hoop dat duidelijk geworden is dat die genezing, dit teken met betrekking tot iemand uit het buitenland, feitelijk de uitbeelding is van het tegenwoordige werk van Christus, waarbij de zaligheid als zodanig van de Joden is weggenomen en gegeven is aan een ander volk, zoals dat heet in Matteüs 21, waaruit ik nu dus citeerde. Namelijk van de twee stammen naar de 10 stammen. Hoe onnauwkeurig die uitdrukking ook mogen zijn, overigens. Maar in feite, dat is wat eigenlijk al die tekenen die de Heer Jezus deed, uitbeelden. Misschien is dat de reden waarom zo weinig bekend is in de praktijk van, over deze tekenen. Immers, dat weet u zelf ook, deze tekenen worden eigenlijk nauwelijks beschouwd als tekenen, maar alleen maar als wonderen, ter aanduiding van dat de Heer wonderen kan doen, in het bijzonder van genezing. En we hopen dat hij dat vandaag ook doet. En dat zeg ik natuurlijk enigszins ironisch, maar tegelijkertijd met mijn volle hart. We hopen dat hij dat vandaag ook doet. Maar dat is nou eenmaal niet wat de Bijbel dienaangaande leert. Tenslotte, het zijn tekenen met een betekenis en de vraag is, wat is de betekenis van deze tekenen? En weer zeg ik dan, nou ja, dat kom je in de, laten we zeggen, in de literatuur, in de Bijbelcommentaren, kom je dat eigenlijk helemaal niet tegen. Af en toe een keer. En zelfs ik, en ik hoop niet dat u dat arrogant vindt, dat ik zeg zelfs, maar zelfs ik die dan toch dicht bij de Bijbel, met de Bijbel, ben grootgebracht en met Bijbelstudie als zodanig, zelfs ik herinner me niet dat ooit een keer over een van die tekenen gesproken werd, gepredikt werd, in de zin van wat is dan de betekenis daarvan? Natuurlijk wel het idee dat wat ons ook mogen mankeren als mens, als zondaar dus feitelijk, wij hebben de vrijmoedigheid, wij worden opgeroepen om te komen tot de Heer Jezus Christus en hem aan te roepen als onze verlosser. En dan ontvangen wij vergeving en inderdaad genezing, zij het dan niet meteen op het lichamelijke vlak, maar op een veel hoger en eigenlijk ook veel belangrijker vlak. Dat is allemaal zo. U weet, wij zijn allemaal verloren zonen of dochters eventueel. En we doen er verstandig aan om op te staan en ons te wenden tot de Heer. En dat soort zaken. Ik bedoel, dat is duidelijk. Maar de vraag is of dat de betekenis is van de tekenen. Het zijn dan voorbeelden, misschien rolmodellen die op ons van toepassing gebracht worden. En wellicht terecht, maar dat is nou mijn punt niet. Het punt is dat wij van doen hebben met gebeurtenissen die de Heer Jezus demonstratief deed, die ook beschouwd moeten worden als vervulling van oud-testamentische profetie, waarin staat dat hij dit soort tekenen zou doen, dat de Messias dat zou doen, waaraan hij dus herkenbaar is. En aan de andere kant, het zijn tekenen waarvan de betekenis duidt op onze tegenwoordige bedeling. En dat ik dat nu weer zeg, is niet omdat we daar kort geleden een hele dag aan gewijd hebben in Apeldoorn. Maar het is omdat wij vandaag terechtkomen bij Lucas 8 vanaf vers 40, waar boven staat, en ik moet alweer grijnzen als ik het lees, het dochtertje van Jairus opgewekt, punt, en dan nog een kop, dubbel, de kranke vrouw. Want de aardigheid is dat beschouwd kunnen worden als twee verschillende wonderen in elk geval. Wonderen van genezing, weliswaar beide aan één vrouw, maar dan toch twee verschillende vrouwen in elk geval. Maar ja, de beide verhalen zijn zodanig geformuleerd dat ze door elkaar lopen, want zo gebeurde dat nou ook. Dat wil zeggen, deze beide wonderen of tekenen zijn met elkaar verweven. En niet alleen omdat ze min of meer door elkaar verteld worden. Maar ook omdat die beide vrouwen historisch niet, maar als teken wel, zeer veel met elkaar te maken hebben. En mijn betrekkelijk lange introductie voor deze keer dan, die heeft zo zijn oorzaak. Want elke keer als ik tegen deze geschiedenis aanloop, dan herinner ik mij, maar het is meer dan 50 jaar geleden, zo oud ben ik al, aanzienlijk meer dan 50 jaar geleden, dat ik deze geschiedenis tegenkwam. En deze keer niet in de Bijbel, maar in een boek over de Bijbel, waarin uitgelegd werd dat deze geschiedenis inderdaad een profetische betekenis heeft. En ik weet nog wat een schok dat bij me teweegbracht, want als dat zo is, en dat wist ik echt niet toen, was ik dus een jaar of wat was ik toen? 18, 19, ik denk jonger nog. Dat had ik dus echt nog nooit gehoord. Vreemd genoeg. Dan moet ik toch mijn vader nog eens over aanspreken. Over hoe dat zit. Ja, het kan aan mij gelegen hebben. Ik ben ook een tijd lang niet thuis geweest. En dus heb ik misschien wat gemist of zo. Dat zou best kunnen. Maar voor het eerst dat ik het tegenkwam was in een boek van Klaas Roosendaal. Was een van de leraren eigenlijk weer van mijn vader. In het boek van Klaas Roosendaal kreeg de laatste exemplaren van mijn vader in de tijd. Die waren in druk en hij had de rest van opgekocht van de uitgever. En ik kreeg de laatste exemplaren ervan voordat ze weg waren. En dan las ik dat in, dat deze gebeurtenis met betrekking tot die vrouwen, dat een profetische betekenis had. Het heeft me aan denken gezet, in de eerste plaats omdat het mij leek dat wat Roosendaal erover zei toch niet helemaal klopte. Dus ja, ik vond het niet bevredigend. Dat is één ding, daar kom ik straks wel op. En het andere was ja, dat als dat hier zo is, moet het met andere tekenen ook het geval zijn. En dat ik het vertel, heeft nog een reden. De reden is dat ik inderdaad binnen de kortste keren begreep wat nou helemaal precies gedetailleerd de betekenis van dit teken was. En dat ik dus inderdaad ruim meer dan 50 jaar geleden heel goed wist dat de zaligheid in onze dagen van de Joden was afgenomen en gegeven was aan de 10 stammen van Israël. Dat weet ik dus voor mezelf heel zeker, dat wist ik toen al. En ik herkende het ook in dit schriftgedeelte. Roosendaal niet, maar die bleef dus ook met een vraag zitten feitelijk. Hè? Dat zal ik u zo vertellen, maar het leek mij verstandig om een geschiedenis door te lezen, want ik weet niet of u hem kent, werkelijk. Hoewel u hem zou moeten kennen, want wij komen hem hier tegen in Lucas 8, maar ook in Matthäus hoofdstuk 9 en ook in Marcus hoofdstuk 5. En ik zei dus dat we het verhaal 3 keer in de Bijbel tegenkomen, in 3 van de 4 evangeliën. En dat is maar zelden het geval dat wij een geschiedenis 3 keer tegenkomen. 4 keer, dat is nog zeldzamer, als het ook nog in het Johannesevangelie staat. Maar dat het 3 keer voorkomt, wil toch heus zeggen dat het van groot belang is. Dat het een essentieel teken is. Niet zomaar 1 in het voorbijgaan, maar belangrijk genoeg om het dan toch 3 keer te vermelden. En zoals gezegd, vier keer, dat komt maar zelden voor, want in het Johannesevangelie hebben we niet meer dan een stuk of 8, geloof ik, verschillende tekenen. En daar blijft het dan bij. Dat is betrekkelijk weinig. Maar dit drie keer. Ik lees hem hier uit Lucas 8 uiteraard. Waar dan staat vanaf vers 40... het geschiedde als Jezus wederkeerde dat hem de scharen ontving... want ze waren alle hem verwachtende. Wederkeerde van de buitenlandse trip, hè? Over de Jordaan in het land van de Gadarenen, dan wel Gergesenen. Weet u nog, hij was bij de tien steden. Bij de Decapolis. Ja, Decapolis, de tien steden. Maar hij kwam weer terug. En ze verwachten hem, staat er. En ziet, er kwam een man, wiens naam was Jairus. En hij was overste der synagoge. En hij viel aan de voeten van Jezus en bad hem dat hij in zijn huis wilde komen. Want hij had een enige dochter van omtrent 12 jaren. En deze lag op haar sterven. En als hij heen ging, zo verdrongen hem de scharen. Men heeft hij met een hoofdletter geschreven, want het gaat over de Heer Jezus. Hè? Hij ging onderweg naar het huis van Jairus. Met dat dochtertje dat op haar sterven lag. Als ze heen ging, zo verdrongen hem de scharen. En een vrouw die 12 jaren lang de vloed des bloeds gehad had, welke al haar leeftocht aan medicijnmeesters ten koste gelegd had en van niemand had kunnen genezen worden, van achteren tot hem komende raakte de zoom zijn kleeds aan en terstond stelde de vloed haars bloeds. En Jezus zeide, wie is het die mij heeft aangeraakt? En als zij het allen miszaakten, onthoud dat woord, dan leert u weer eens een Nederlands woord erbij, miszaken. Als zij het allen miszaakten, zeiden Petrus en die met hem waren, meester, de scharen drukken en verdringen u en zegt gij, wie is het die mij aangeraakt heeft? En Jezus zeide, iemand heeft mij aangeraakt, want ik heb bekend dat kracht van mij uitgegaan is. De vrouw nu, ziende dat zij niet verborgen was, kwam bevende en voor hem nedervallende verklaarde hem voor al het volk om wat oorzaak zij hem aangeraakt had en hoe zij terstond genezen was. En hij zeide tot haar, dochter, wees welgemoed, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. Als hij nog sprak, kwam er een van het huis des oversten der synagoge zeggende, let op vooral, als hij nog sprak, daarmee met die woorden wordt dan het andere verhaal over het dochtertje van Jairus overgeschakeld. En als hij nog sprak, wil zeggen, die geschiedenissen grijpen in elkaar. Terwijl het ene nog bezig was, kwam er alweer het andere. Het zit helemaal in elkaar vervlochten, om zo te zeggen. Daar gaat het om. Als hij nog sprak, kwam er een van het huis, des oversten der synagoge zeggen dat met hem uw dochtertje is gestorven. Zei de meester, niet moeilijk. Maar Jezus, dat horende, antwoordde hem zeggende, vrees niet, geloof alleenlijk en zij zal behouden worden. En als hij in het huis kwam, liet hij niemand inkomen dan Petrus en Jacobus en Johannes en de vader en de moeder des kinds. En zij schreiden allen en maakten misbaar over hetzelfde. En hij zeide, schreit niet, ze is niet gestorven, maar zij slaapt. En zij belachten hem, wetende dat zij gestorven was. Maar als hij ze alle uitgedreven had, greep hij haar hand en riep zeggende, kind, sta op. En haar geest keerde weder en zij is terstond opgestaan en hij gebood dat men haar te eten geven zou. En haar ouders ontzetten zich en hij beval hun dat zij niemand zouden zeggen hetgeen geschied was. Het neemt niet weg dat het verhaal verder gaat met de uitzending der 12. Dus niemand iets zeggen, daar zal ook niet veel van terechtgekomen zijn, denk ik dan aan. Maar vooruit. Het hoort nou eenmaal bij het teken, hè, die uitspraak dat ze niemand iets zeggen zouden. Ik heb u wel eens vaker verteld, geloof ik. Ik kom de term meer dan 20 keer tegen. Ik weet niet, ik ben de tel kwijtgeraakt na 22. Dus ik weet het nou niet meer. Maar zo tussen de 20 en de 30 keer lees je in Matthäus tot en met Johannes dat de Heer zegt dat ze hun mond moeten houden en dat ze er niet verder over moeten spreken. Maar ze doen het wel natuurlijk. En waarom het niet moest? Omdat het nog een verborgenheid was. Omdat het nog niet aan de orde was. Het een en ander vindt plaats officieel in oud-testamentische tijd. En in oud-testamentische tijd is gemeentelijke waarheid, laat ik het een keer zo zeggen, is gemeentelijke waarheid verborgen. Bovendien, de tijd waarin deze dingen werkelijk vervuld zouden worden, was dus ook nog niet aangebroken. Niettemin, ze worden aangekondigd en ook gedemonstreerd op voorhand in deze tekenen. In mijn Bijbel heb ik, deze Bijbel dan, want ik heb er wel een paar natuurlijk, maar in deze Bijbel heb ik tot mijn verrassing, heb ik ooit een streepje gezet onder 12 jaren in vers 42 en ook in vers 43, ook onder 12 jaren. Je mag hem niet missen. Want het staat er 2 keer, maar over 2 verschillende dames. Dat wil zeggen, in vers 42 over een enige dochter van omtrent 12 jaren... die op haar sterven lag. Dat betreft dus het dochtertje van Jairus. En in vers 43 meteen het volgende vers. En een vrouw die 12 jaren lang de vloed des bloeds gehad had. Je kan het niet missen. De afgelopen 12 jaar... Ik moet even een paar stappen achteruit nemen en dan je realiseren wat er staat. Wat er staat is dat vanaf het moment dat het dochtertje van Jairus geboren werd, om zo te zeggen. Kortom, zolang die leefde, had die vrouw een vloed des bloeds. Zoals het hier staat, toch? En ze wordt genezen op het moment dat het dochtertje van Jairus sterft. Zolang dat dochtertje van Jairus leeft, is die vrouw onvruchtbaar. Dat hebben ze mij verteld, hè, dat het dat betekent, hè, vloed des bloeds. In de praktijk is dat heel hinderlijk, dat begrijp ik ook wel. Maar in essentie waar het op neerkomt, is dat die vrouw dan dus onvruchtbaar is. Wie het niet begrijpt, die vraagt het in de pauze maar even aan iemand anders hier. Ja, ik weet nooit zeker of men het begrijpt, maar... Moeilijker wordt het als we het trouwens hebben over de bloedvloeiende man. Want die hebben we in de Bijbel ook nog. In Handelingen. Die woont op een eilandje, ergens op een eiland in de... Niet? Ken je niet? Hè? Op Malta, ja. Op Malta. Op een eiland der zee, een bloedvloeiende man. Het helpt wel, hoor, voor het begrijpen van waar het hier over gaat. Maar ja, zover was ik nog niet. Ik was alleen bij die vreemde gedachte dat zolang dat dochtertje leeft, dochtertje van Jairus, is die andere vrouw onvruchtbaar. En zodra het dochtertje sterft, dan moet je nog de goede woorden kiezen. En zodra de dochtertje van Jairus sterft, wordt die tot dan toe onvruchtbare vrouw vruchtbaar. Want dat is de essentie. Ja, genezen, maar daarmee vruchtbaar. En daarna kun je het nog een keer vertellen. Maar met nog andere woorden. Namelijk, dat dochtertje van Jairus is ook onvruchtbaar, maar is onderweg naar vruchtbaarheid. Maar op het moment dat zij vruchtbaar moet worden, 12 jaar, zullen we maar zeggen, begrijpt u, moet ze vruchtbaar worden, maar in plaats daarvan sterft ze. En wordt die andere vrouw, die al die tijd onvruchtbaar was, alsnog vruchtbaar. En ik hoop dat u begrijpt dat die twee dingen dus niet zomaar twee genezingen zijn, willekeurig en een beetje slordig uitgevoerd, omdat vanwege de omstandigheden en de tijd, en daarna ook nog slordig door elkaar heen verteld, zodat het wat lastig wordt. Nee, ze hebben rechtstreeks met elkaar van doen. Ik denk wel eens, als je ooit op de gedachte moet komen dat deze wonderen van de Heer Jezus een betekenis hebben, een overdrachtelijke dus, dan zou het in deze geschiedenis moeten zijn. Het dringt zich als vanzelf aan je op. En het is dus ook niet toevallig, denk ik, dat het de eerste keer was dat ik ermee geconfronteerd werd, dat die tekenen inderdaad profetisch zijn. En dus een andere waarheid uitbeelden. Omdat het er zo dik bovenop ligt. Nou ja, waar gaat het dus over? Over twee vrouwen. Nou kennen wij in de Bijbel wel eens vaker die omstandigheid dat er twee vrouwen genoemd worden, op een of andere wijze bij elkaar horen. Ik heb dat niet opgeschreven. Maar het is niet zo moeilijk. Je komt er genoeg tegen onderweg, hè? In Boepertaal moeten we het hebben over Abraham. En Abraham had twee vrouwen. En niet zeggen, nou ja, die ene was een slavin. De Bijbel zelf zegt het. Spreekt over twee vrouwen. Al was het maar in Galaten hoofdstuk 4. Een vrije. En een slavin. U weet wel, Sarah en Hagar. Maar die uit de slavin, de zoon die daaruit geboren werd, was dus volgens deze traditie, volgens deze conventies, een slaaf. En die zou niet erven met de zoon van de vrije. En er staat gewoon in Galaten hoofdstuk 4, in dat commentaar op Genesis, daar staat gewoon dat die zoon uit de slavin, Ismaël dus, een beeld is van het Joodse volk. Dat niet vrij is, dat geboren is onder de wet, om zo te zeggen, en dus een slaaf is en dus niet erft. Want zolang men onder de wet is, erft men niet. Hebben jullie dat nog? Zodat je twee vrouwen hebt van Abraham. De een is een beeld van het Joodse volk. Waar is die andere een beeld van? Ja. De moeilijkheid zit er natuurlijk in de wijze van vraag stellen. Hè? Als ik nu gewoon gezegd heb, de een is een beeld van Israël, onder de wet en zo. Wie is dan die andere vrouw? Maar dat vroeg ik niet. Ik zei, de ene is een beeld van het Joodse volk, levend onder de wet. In de dagen van Paulus, daar ging het over. En dus als de ene een beeld is van de twee stammen van Israël, dat is het Joodse volk, hoor. Waar is die andere dan een beeld van? En als u zegt, dat zijn wij, dan zeg ik, nee, wij zijn zonen van Sarah, in de zin van, wij zijn zoals Isaac was, staat er. Hebben jullie het nog? Dat wil zeggen, het is wel een beeld van de gemeente, zoals ik hoorde fluisteren, maar dan toch de gemeente zoals voortkomend uit het andere huis van Israël. Niet uit de twee, maar uit de tien stammen voortkomend. En dat daar heidenen deel van uitmaken, dat is waar. Maar er zijn ook heel wat heidenen die deel uitmaken van het Joodse volk vandaag. Dus dat is geen punt verder. Het gaat om de historische en ook juridische basis of achtergrond, net wat u wil, van de gemeente in onze dagen. Maar die twee vrouwen, die zijn een uitbeelding op voorhand bij Abraham al, van die twee volkeren die daaruit voort zouden komen, namelijk Israël verdeeld in twee rijken. Hetzelfde doet zich voor bij die vrouwen van Jacob. Dat waren er ook twee, dat waren nog zusters ook. Ze waren nog gelijk. De aardigheid is dat dat ook in het Nieuwe Testament die dingen worden aangehaald. Want van Jacob staat, dat was een van de tweeling, weet u wel, maar dat staat dan weer in Romeinen hoofdstuk 9. Het was een tweeling uit één en dezelfde moeder. Maar voordat ze geboren waren, werd al gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Dus je krijgt het verhaal daar nog een keer. Maar die Jacob die moet verdwijnen om redenen waar ik nou maar niet op inga. Want dan wordt het veel te ingewikkeld. Die moet verdwijnen naar oom Laban. Dat is al een verwisseling van twee huizen, overigens, twee families, maar vooruit. Vergeet die maar weer even gauw. En dan komt hij bij oom Laban en dan wil hij met een van die dochters van Laban trouwen. En dat doet hij ook, alleen hij krijgt de andere dochter. Die twee dochters worden verwisseld. Hebben jullie dat nog? En waarom zou dat zijn? Ik bedoel, het is opnieuw profetisch voor de verwisseling van die beide huizen van Israël. Uitgebeeld in twee vrouwen die verwisseld worden. En die het met elkaar ook niet goed kunnen vinden, al zijn ze zusters. Ze zijn toch nogal verschillend. Dat vond Jacob trouwens ook. Ja, nou goed. Doe mijn best er verder niks van te zeggen. Wat hebben we nog meer? Och, je hebt toch zelfs tot in het Nieuwe Testament heb je die twee dames naast elkaar. Dat waren ook zusters trouwens. Ze heetten allebei M. De voorletter. Hè? Maria en Martha. En Martha, dat is de meid. De dienstbode, dat is het woord. Ook het Nederlandse woord. Martha, Maisie, Maisie, zegt men in Frans patois. Maisie, Neger-Engels dan, vooruit. Maisie, maar het is ons woord meisje, dat betekent dienstbode. Het woord meid betekent ook, ik weet niet waarom dat is. De meisjes willen niet meer een meisje heten, maar een meid. Zeg maar het over de meid. Dat schrijf je dan niet met een lange ei en een t. Dus ik vind slordig gekozen dat woord. Bovendien het woord meid drukt nog duidelijker uit. De dienstbode, de ondergeschikte. Men komt er niet vanaf van die woorden, hoor. Ik vind het wel vermakelijk altijd. Dit soort dingen. Frustraties van de dames. Maar toen maar weer. De meid, Martha. En u weet het, ze was bezig met zeer veel dienens. Ze is een beeld van het Joodse volk. Niet luisteren naar de Heer, maar wel aan het werk zijn. Zoals die een goede vriend van me, maar hij was evangelist onder andere. En hij zei, ja, jullie zijn altijd maar aan het studeren. Maar wij doen tenminste iets. Ik heb niet geantwoord toen met, dan hebben wij het goede deel gekozen. Ik wilde geen ruzie maken. Maar dat heb ik wel bedacht. Dat denk ik trouwens op zo'n moment nooit. In zo'n gesprek ben ik zo traag als wat. Dus dat denk ik pas later weer. Hè. 3 dagen later of zo komt dat in me op. Dat had ik moeten zeggen, maar vooruit. U weet wel, maar Maria zat aan de voeten des Heren. Mirjam. Maria. En het waren zusters. Waar zouden die twee nou een beeld van zijn? Martha uiteraard van het Jodendom. Altijd aan het werk. Gaat om werk, het gaat om iets doen. Gaat om bezig zijn. Gaat om religie. Gods dienst. Maar geloof? Dat is een ander ding, dat vind je bij Maria. Die dan logischerwijze als zuster de uitbeelding is van de 10 stammen van Israël. En die heeft het goede deel gekozen. 2 dames. Heb je dat nog? Nou heb je nog een keer 2 dames in de Bijbel. Nou nog een paar keer trouwens. Ik ben altijd geneigd te zeggen, nou ja, dames. madams uit Jeremia 3, geloof ik. Ik kan het nooit goed onthouden. Ik doe ook nooit mijn best om het te onthouden, moet ik eerlijk zeggen. Want ik vind het niet van die fraaie hoofdstukken in de Bijbel. Maar ze staan er wel in. Jeremia hoofdstuk 3 is dat, ja. Daar lees je over twee zussen. De een heet Israël, de andere heet Juda. En ja, het is, ik ga het niet lezen met u. Het is ook niet zo fraai om te lezen. Maar van die zussen wordt gezegd dat ze hoereren. Eerst wordt dat gezegd over Israël. Dat is dus niet het Joods volk. Maar het is het tienstammenrijk van Israël, dat overigens in de dagen van Jeremia al lang niet meer bestond. Al meer dan een eeuw niet. Want Jeremia bevond zich onder de twee stammen van Israël, Juda, het Joodse volk, in de dagen dat dat rijk ten onder ging. Zodat je meteen afvraagt waarom er zo nodig hier iets gezegd moet worden over Israël, waar het al lang niet meer bestaat. En het enige antwoord is, omdat dat Israël wel degelijk een toekomst heeft en een functie zal vervullen in het plan van God. En dat zou het met name doen in onze tegenwoordige tijd. Nou goed. Maar ik lees hem vanaf vers 6, Jeremia 3. Voorts zeide de Heer tot mij in de dagen van de koning Josia, dat wil zeggen nog enige tientallen jaren te gaan, hooguit, tot aan de definitieve verwoesting van Jeruzalem. Josia was een van de laatste koningen van Juda, van het tweestammenrijk, uit het huis van David dus. En in die dagen zei de Heer tot Jeremia, heb gij gezien wat de afgekeerde Israël gedaan heeft, voorgesteld als een dame, de afgekeerde van haar echtgenoot namelijk, want de Heer had die beide vrouwen getrouwd via de wet, want de wet wordt geacht een huwelijksverbond te zijn, dat weet u langzamerhand, mag ik aannemen. En dan staat er, hebt gij gezien wat de afgekeerde Israël gedaan heeft? Dat was meer dan 100 jaar daarvoor dus. Zij ging heen op alle hoge berg en tot onder alle groene boom en hoereerde al daar. Het idee is van afgoderij. Vandaar alle hoge berg en alle groene boom. Het zijn de locaties, ik ga het niet uitleggen waarom dat zo is, maar het zijn de locaties waar, waar nou eenmaal religie bedreven wordt. En in de praktijk dus afgoderij. En de Heer zegt, dat is hoererij, want daar dient het volk een andere man. Niet mij, maar een afgod. En daarom heet het hoererij. En ik zeide, nadat zij zulks alles gedaan had, zegt de Heer, vers 7, bekeer u tot mij. Maar zij bekeerde zich niet. En dit zag de trouweloze, haar zuster Juda. Zie, daar heb je de twee dames. En ik zag, als ik ter oorzake van alles waarin de afgekeerde Israël overspel bedreven had, haar verlaten en haar scheidbrief gegeven had. Kortom, de Heer zegt, ik heb vanwege haar overspel, haar ontrouw en haar weigering om zich te bekeren, heb ik aan Israël, mevrouw Israël, heb ik een scheidbrief gegeven. Dat is in overeenstemming met wat het maar was, Deuteronomium 25, geloof ik, waar die wetgeving staat met betrekking tot echtscheiding enzovoorts. En de heer zegt, ik heb Israël weggestuurd met een scheidbrief. Sommigen schrikken ervan, maar het staat echt in de Bijbel. De heer is een gescheiden man. Hij heeft Israël weggestuurd. Eén tekst, nee hoor, dan moet je nog even lezen, Jesaja 50 vers 1. Maar dat hoeft nou niet, maar er staat dat begrip scheidbrief ook in hetzelfde verband. Namelijk, waar is de scheidbrief van uw liedermoeder? Enzovoorts. Voordat is bevestigd. Kortom, de heer heeft die vrouw zijn huis, namelijk zijn land, uitgestuurd. En het gebeurde ultiem bij de ondergang van het tienstammenrijk, bij de val van Samaria. En dus in de, bij de, laten we zeggen, bij de Assyrische ballingschap. Maar nadat dat gebeurd was, staat hier, gebeurde het, dat de trouweloze, haar zuster Juda, niet vreesde, maar ging heen en hoereerde zelf ook. Deed precies hetzelfde als haar zuster, die weggestuurd was. Ja, het geschiedde vanwege het gerucht haar roerenij dat zij het land ontheiligde, want zij bedreef overspel met steen en hout. Dat wil zeggen steen en houten afgodsbeelden die ook elders in de Bijbel op ironische wijze beschreven worden. En zelfs in dit alles heeft zich haar trouweloze zuster Juda tot mij niet bekeerd met haar ganse hart, maar valselijk, spreekt de Heer. Daarom zei de Heer tot mij, tis de Heere tot mij zeide, mooi hè. De afgekeerde Israël heeft haar ziel gerechtvaardigd meer dan de trouweloze Juda. En dit zijn verbijsterende woorden, maar daarom lees ik ze ook. Dat wil zeggen, ook niet algemeen bekend. Maar dat is waarom ik ze lees. Bovendien kunt u vragen waarom zijn ze niet algemeen bekend. Dan zeg ik, nou ja, dat is omdat men hardnekkig blijft volhouden dat de Bijbel er is tot, om ons te leren hoe wij leven moeten en hoe wij onze gemeenten moeten opbouwen. Ik las het gisteren nog. Precies zo. De Bijbel is het nog voor instructie voor onze levens en voor de opbouw van de gemeente. Dat wil zeggen onze eigen gemeente, hoe we onze eigen gemeente moeten inrichten. Ik vind het triest, niet omdat het niet waar is, maar omdat het maar een klein stukje is van het geheel. En dit stuk heeft met dat onderwerp dus niks van doen, dus laat men het gewoon over. Ik hou het liever bij een veel orthodoxer en veel ouder credo dat zegt de Bijbel is de openbaring, is de zelfopenbaring van God. En daar houd ik het op omdat ik denk dat het dichter bij de waarheid zit en in de tweede plaats omdat het veronderstelt dat God zelf centraal staat in dat woord en niet u of ik. Of onze plaatselijke organisatie. Hebben jullie die nog? En daarom weet men dit niet. En kan men er ook niks mee. En wijst men het ook af onder het motto, wij kunnen er met ons eigen persoonlijk leven niks mee. En we kunnen er ook geen gemeente mee opbouwen. Dus laat maar zitten. Zo gaat het. Maar wat staat er nou? De Heer zegt tot Jeremia, de afgekeerde Israël heeft haar ziel gerechtvaardigd meer dan de trouweloze Juda. Wat is er in de afgelopen 100 jaar dan gebeurd met Israël in de Assyrische ballingschap of waar het zich maar bevindt? Dat het zich meer gerechtvaardigd heeft dan de trouweloze Juda. Oké. Dan kun je altijd nog, want ik geef geen antwoord, dan kun je altijd nog zeggen dat misschien heeft haar ziel gerechtvaardigd, misschien zou moeten vertaald worden met, of opgevat moeten worden als, zal haar ziel meer rechtvaardigen? Dat kan. Maar de vraag blijft dan hetzelfde. Hoezo zullen die 10 stammen Israël in hun ballingschap zich meer rechtvaardigen dan de trouweloze Juda? En onder alle omstandigheden het antwoord blijft dat ze dan toch op een of andere wijze in hun ballingschap tot geloof zullen komen. Nou ja, tot bekering, tot de Heer. En elders lezen wij dat de Heer hen oproept en zegt: zou als een vrouw weggestuurd is, zal ze dan tot haar man weer wederkeren? En het antwoord is: volgens de wet mag het niet. Staat in de wet. En daarna zegt de Heer: keer nochtans weder tot mij. En hij roept hen op. Omdat nou eenmaal het een en ander gebaseerd is op dat de wet vervuld is, voltooid en inderdaad praktisch, in de praktijk, afgeschaft. Dat wil zeggen, het gaat over de dingen met betrekking tot een nieuw verbond. Keer nochtans weder tot mij. En als Israël zich meer zou rechtvaardigen dan Juda, zou het moeten inhouden, kan niet anders dan dat het zich bekeert alsnog tot de Heer. En dat in tegenstelling tot Juda. Want er staat: de afgekeerde Israël heeft haar ziel gerechtvaardigd. Zal haar ziel meer rechtvaardigen? Oké, kan. Meer dan de trouweloze Juda. En meteen met doorlezen, 12, vers 12. Ga heen, zegt de Heer tot Jeremia. Of hij dat letterlijk gedaan heeft, weet ik niet. Of het letterlijk de bedoeling was, weet ik ook niet. Maar er staat: ga heen en roep deze woorden uit tegen het noorden. Want daarheen was Israël verdwenen. Nog steeds de 10 stammen dus, hè. Ga heen en roep deze woorden uit tegen het noorden. En zeg: bekeer u, gij afgekeerde Israël, spreekt de Heere. Zo zal ik mijn toorn op jullie niet doen vallen, want ik ben goede tieren, spreekt de Heere. Ik zal de toorn niet in eeuwigheid behouden. Alleen ken uw ongerechtigheid dat gij tegen de Heer uw God hebt overtreden en uw wegen verstrooid hebt tot de vreemden onder alle groene boom. Maar zijt mijn stem niet gehoorzaam geweest, spreekt de Heere. Bekeert u, gij afkerige kinderen, spreekt de Heere. Want ik heb u getrouwd en zal... Dat kan ook zijn, want ik zal u trouwen. En dat betekent het ook, hoor, omdat het elders staat, hè. Ik zal u trouwen en ik zal u aannemen. Een uit de stad en twee uit de geslachten zal u brengen te Sion. En ik zal u lieden herders geven naar mijn hart, enzovoort. Dat wil zeggen... Meer dan 100 jaar na de ondergang van het 10 stammenrijk wordt Jeremia opdracht gegeven om woorden te richten tot die 10 stammen in hun ballingschap en ze op te roepen tot bekering met daarbij beloften enzovoorts. En bovendien, de profetie die zegt: zij zullen hun ziel meer rechtvaardigen dan Juda. In de zin van dus, zij zullen tot bekering komen. En terwijl Israël werd weggestuurd en Juda overbleef, waarvan dan staat dat Juda heerste nog met God, en zo staat er bij gelegenheid, hè, was nog trouw aan een positie als Israël, tot op zekere hoogte althans. Maar daarna ging het fout met Juda, nog erger dan met Israël, dat is wat de Bijbel ervan zegt. Waarna dus ook Juda wordt weggestuurd, om zo te zeggen, de ballingschap in, of hoe het maar heten mag. En dan verschijnt alsnog in Gods werk die 10 stammen, onder de naam Israël, verschijnen die 10 stammen op het toneel. Hebben jullie dat nog? Dat is wat er gebeurt. En er is dus sprake van die verwisseling. En let erop, het gaat om 2 vrouwen. Dus zal ik het nog een keer vertellen? De Heer had belofte gedaan omtrent een koninkrijk hier op aarde. Dat is vanaf bladzijde 1 van de Bijbel. Het zou gerealiseerd moeten worden via Israël, Sar, koningschap. Via Israël. Maar ja, die 10 stammen, dat was niet wat. Dus die worden weggestuurd. die zijn dus onvruchtbaar vanaf dat moment. Ze hebben de scheidbrief mee, ze hebben de man niet. Ze verdwijnen van het Bijbelse toneel min of meer. Ik zei min of meer, maar ze verdwijnen van het toneel in Canaan althans. En daar is dan nog Juda over. En dat Juda was weliswaar, het was de tijd nog niet helemaal, maar er stond wel een termijn voor. Na een bepaalde tijd zou uit Juda, de koninklijke stam waar de scepter niet van zou wijken, zou uit Juda, laten we zeggen, de Messias moeten voortkomen. Met een termijn erbij. Nou ja, je krijgt die termijn min of meer aangereikt later in Daniël. Waar zelfs gewoon gezegd wordt, 70 maal 7, dat wil zeggen 70 weken, dan al 490 jaar zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad. Dat is het Joodse volk in Jeruzalem en dan komt de Messias en breekt het nieuwe verbond aan. Populair gezegd. Maar toen het een keer zover was, en Juda dus vruchtbaar moest worden, om zo te zeggen, en het nieuwe verbond zou moeten aanbreken, toen het een keer zover was, ging het met Juda dus helemaal mis. En het stierf. Dat is niet mijn woordkeus. Het is een bekende woordkeus. Er was ooit eens trouwens een bekeerde Jood die een boek schreef onder de titel De dag dat Israël stierf. Hij bedoelde het Joodse volk, maar vooruit. Maar niet in stierf. Dat wil zeggen, het gaat over het oordeel dat over de Joodse staat gekomen is. Uiteindelijk, niet in de dagen van Babel, maar in de dagen van de Romeinen. De verwoesting van Jeruzalem, de verstrooiing van het Joodse volk, en dat was het dan. En nu zitten ze zonder God, zonder Messias, zonder opgericht teken, zonder tempel, of hoe Hosea dat allemaal maar beschrijft. In Hosea 3, dat korte hoofdstukje. Heb je dat nog? Maar op het moment dat Juda stierf, vruchtbaar had moeten worden, maar het werd niet wat. Toen het in plaats daarvan stierf, toen werd die andere vrouw ineens vruchtbaar. En nou kunt u vragen, die andere vrouw, wie was die dan en waar was die dan en hoezo? Ja, dat hebben we net gelezen. Iemand heeft mij aangeraakt, zegt de Heer. En de discipelen wachten een poosje en zeggen dan, ja, het is hier, ik zoekte net de woorden, ik wou zeggen, het past hier van de mensen in deze drank, want ik zou er slecht tegen kunnen, tegen dat drank. Maar in ieder geval, het staat hier vol, mensen dringen al, hoezo heeft iemand u aangeraakt? Niemand had het gemerkt. Er was niemand iets opgevallen. Maar de Heer wel. En toen was de vraag, ik vind het ook komisch hoe het er staat, eerlijk gezegd. Ik heb altijd moeite om door te lezen bij het voorlezen. Ik ben altijd geneigd te zeggen, en dan gebeurde dat. En nu is de vraag, en dit keer niet hoeveel kippen had die boer, want dat verhaal kent u waarschijnlijk. Maar nu is de vraag, wie heeft mij aangeraakt? Wat een flauwe vraag, toch? Maar ja, dat is wel waar het over gaat. Waar is die zaligheid? Je kunt de vraag anders stellen. De Heer zei, de zaligheid zal van u worden weggenomen, gegeven aan een ander volk dat wel zijn vrucht zal voortbrengen, Matthäus 1. En nu is de vraag, wat denkt u wat de vraag is? Wie is dat andere volk? En dat mag toch niet zo moeilijk zijn? Of je hebt een tamme olijfboom, zal ik maar zeggen. Ik roep maar wat, hè. Weet u, ik verzin even wat gauw. Je hebt een tamme olijfboom, er brengt geen vrucht voor, de takken worden afgesneden. En dan worden takken van een wilde olijfboom worden erop geënt. Die wel vrucht zouden voortbrengen. Iemand zei, een boomkweker heeft me uitgelegd dat het de omgekeerde wereld is. Dan zeg ik, dan klopt het precies. Maar dat doet er nou even niet toe, hè. Dan is de vraag, wat zijn die takken van die wilde olijfboom dan? Als die tamme olijfboom het Joodse volk is, wie zijn dan die wilde olijfboom? Dat mag toch niet al te moeilijk zijn? En niet roepen de heidenen, hoor. In het algemeen. Want dat zijn de bomen. Het is maar één boom. En hij lijkt op die andere. Heb u dat nog? En de een is vruchtbaar, daarom heet het een tamme olijfboom. Dat is Romeinen 11. Want ik verzin het niet echt natuurlijk. Dat is Romeinen 11. Hè? Maar de wilde olijfboom, ja, dat is toch olijfboom. Zo heet het. Het is niet zomaar een boom. En als de een een beeld is van het Joodse volk en je weet dat er naast het Joodse volk nog die andere stammen van Israël ergens moeten zijn. Sommigen weten het niet en hebben dat verdrongen. Maar als je weet dat die elders nog ergens moeten zijn, dan mag het niet moeilijk zijn om het verhaal te completeren. Die twee bomen is hetzelfde als die twee vrouwen. Heb je dat nog? Nou ja, en vandaar terug naar Lucas dan maar, want ik moet nog een keer weer terug. Dat woord staat er zelfs. Wacht, ik ben nog in Jeremia 3, wacht even. Bekeert u, vers 14, was de oproep naar het noorden, naar de 10 stammen van Israël die al een eeuw weg waren. En ik zal, vers 15, ik zal jullie de herders geven naar mijn hart, die zullen u wijden met wetenschap en verstand. En het zal geschieden wanneer gij vermenigvuldigd en vruchtbaar zult geworden zijn in het land in die dagen, spreekt de Heer, enzovoort. Heb je dat? Ze zullen zich in de ballingschap bekeren tot de Heer en dan vruchtbaar worden en zich ontwikkelen. En niet meer vragen naar de ark des verbonds. Want in plaats daarvan hebben wij degene waarvan de ark des verbonds de uitbeelding is. Wij vragen namelijk niet naar een tempeldienst of iets dergelijks, want dat is de essentie ervan. Hè? Niet meer vragen, er stond daar, niet meer vragen naar waar die ark gebleven is enzovoorts. Ook wel aardig zo'n opmerking. Maar wij hebben niet een behoefte aan zo'n soort tempeldienst met uiterlijke rituelen, omdat wij het wezen ervan kennen. Wij zijn ingegaan in het ware heiligdom, niet met handen gemaakt enzovoorts. En de Ark des Verbonds kennen wij als de uitbeelding op voorhand, in oud-testamentische tijd, van de Heer Jezus Christus, de middelaar van het Nieuwe Verbond en de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Het staat allemaal in het Oude Testament. En nou kom je in het Nieuwe Testament terecht. En dan heb je weer eens een verhaal over twee vrouwen. Ja, dat mag niet moeilijk zijn. Als je weet wie het dochtertje van je Iris voorstelt, dan weet je ook wie die bloedvloeiende vrouw voorstelt. En dan heb je een antwoord op de vraag, wie heeft mij aangeraakt? Een kwestie van geschiedenis, begrijpend lezen, weet u wel. Er kwam een man, wiens naam was Jairus, hij was een overste der synagoge en die heeft een dochtertje. Waar zou dat dochtertje nou een beeld van zijn? Dat is geen raadsel, dat is vanzelfsprekend. Overste van de synagoge. Synagoge is iets Joods. Nou weet ik wel dat het woord zelf betekent een vergadering en dat het niet eens Hebreeuws of Jiddisch is, maar Grieks. Maar niettemin, synagoge in de Bijbel gewoonlijk. Synagoge is een Joodse aangelegenheid. In ieder geval, als het dan ook nog gaat over een overste van de synagoge, dat is een volstrekt Joods begrip. En dan nog een keer, hij heet Jairus. In het Grieks. Maar als je enige moeite doet om uit te zoeken wat die naam betekent, dat is geen enkel probleem. Je komt bij Aaron terecht. Het is gewoon een Griekse variant van de naam Aaron. En Aaron is weer afgeleid van het woord voor licht. Hij wordt geacht de lichtdrager te zijn. En Jairus betekent ook zoveel als hij zal licht dragen. Het is gewoon dezelfde naam en daar is hij een uitbeelding van. Van de dienst onder het oude verbond, namelijk onder de wet. En Aaron was de eerste overste, om zo te zeggen, eerste hoofd van de dienst onder het oude verbond, namelijk onder de wettische, mosaïsche inzettingen. Moeilijker mag je niet zijn. Dus wat je uitgebeeld vindt, is de hele situatie van het leven onder de wet. De 10 stammen, as such, hebben dat nooit gedaan. In de praktijk. Lees je de geschiedenis maar na, vanaf Jerobeam, want daar begint het verhaal van de 10 stammen van Israël, tot aan de uiteindelijke wegvoering van wat er nog over was. Al die jaren lees je nooit, roep ik altijd, lees je nooit ook maar 1 keer dat ze een koning hadden die deed wat goed was in de ogen des Heren. Soms deden ze wel eens de wil van de Heer, maar dat deed Nebukadnezar ook. En Sanherib ook. Dat wil zeggen, ze werden door de Heer gebruikt voor zijn doel. Maar het wil nog niet zeggen dat zij in hun eigen leven en bediening als koningen wandelden in de, naar Gods wil, zal ik maar zeggen. Nooit of ze nimmer. En daarom ook werd het volk uiteindelijk weggestuurd. Dat wil zeggen, werd de Israëlitische natie in Palestina of in Canaan vernietigd en eindigde die geschiedenis in de zogeheten Assyrische ballingschap. Ik zeg dat laatste altijd met aarzeling, omdat ik nog steeds geloof dat maar een heel klein deel van die 10 stammen in Assyrische ballingschap is terechtgekomen in de tijd, en dat het grootste deel voor die tijd al lang geëmigreerd was. He? Nou ja, dat maar weer terzijde. Maar je zou het toch moeten begrijpen. Dat meisje, dat dochtertje, is een beeld van het Joodse volk. En wat willen kleine meisjes worden? Groot. En toen heb ik er nog nagevraagd aan Freud. Wat willen kleine meisjes worden? Moeder. Daarom spelen ze met poppen. Ja, ze willen groot worden. En groot worden wil zeggen vruchtbaar worden en voortbrengen. Daarom heet zo iemand ook een ouder. Het heeft maar heel weinig van doen met leeftijd, maar toch wel iets. Heb je dat nog? En op het moment dat het Joodse volk vruchtbaar moest worden, kortom, dat de Messias geboren moest worden. Ja, toen ging het fout. En in plaats van dat ze vruchtbaar werd, stierf zij. Heb je dat nog? En dan is het punt, hoe moet het nu verder? En dan weet u, en ik vertel die dingen graag door elkaar, al was het maar om u aan te zetten om die dingen na te lezen. Dan trad plan B in werking. Het is, als u mij vraagt, niet te min plan A, maar het doet weinig ter zake. Het plan dat zich dat geïllustreerd werd in de geschiedenis van Jacob toen hij Esau tegemoet ging. Toen hij zei, hoe zal dat aflopen? Waar moet dat heen? Hoe zal dat gaan? Als Esau kwaad wil, en Esau is een beeld van het religieuze Joodse volk dat niet zou erven, maar vooruit, maar vergeet die maar weer even. Als Esau kwaad wil, zei Jacob, die niet voor een gat te vangen was overigens, Jacob die zei, weet je wat, ik verdeel mijn bezittingen, mijn familie, mijn vrouwen en kinderen, mijn vee en de hele mispogen. Die verdeel ik in tweeën. En ik zet een deel vooraan. Het is net een stratege. Ik zet een deel vooraan. Strategen doen dat ook. Die zeggen, nou, dat deel van het leger, dat kunnen we missen. Dat vinden die soldaten niet prettig, maar daarom wordt hen ook niet verteld hoe het in elkaar steekt. Maar ze worden voorop gezet als kanonnenvoer. Ik kan niet helpen. Mij niet kwalijk nemen, staat gewoon in de Bijbel. Jacob zegt, die zit ik vooraan en die zit ik achteraan. En loopt het vooraan fout, heb ik altijd nog een deel over. Verdeel het in twee kampen en men noemde de plaats Mahanaim. Twee kampen. Twee ploegen, net wat u wil, zoiets. Hebben die nog? Als David later moet vluchten voor Absalom, komt hij in een plaats genaamd Mahanaim, dezelfde plek. Dan heb je een clue over wat die geschiedenis betekent in de Bijbel, hè? Over die Absalom, want Absalom is net zo goed een beeld van de Joden onder de wet. En David moet vluchten, is geen ruimte voor het nieuwe verbond. Maar David komt in Mahanaim, zijn twee kampen. Hebben jullie? Het gaat over twee volken, het gaat over twee partijen, enzovoort. Maar goed, Jacob die zet een deel van zijn familie vooraan en een ander deel houdt hij achter. En hij zegt, als het met het voorste deel fout gaat, heb ik het achterste nog. Het ging verder allemaal goed daar. Maar niettemin wordt het vermeld. En het wordt Jacob tot nog toe kwalijk genomen, nog steeds. Omdat men het moreel en ethisch niet verantwoord acht wat de man gedaan heeft. Totdat men militair wordt en dan vindt men het vanzelfsprekend, maar dat doet er nou niet toe. Zo is dat gegaan. Maar de Heer zelf heeft dat zo gedaan. En dat zegt hij ook, want op het moment dat Israël verdeeld wordt in 2 en 10 stammen, in 1 Koningen 12, en als Rehabeam, de koning, de rechtmatige koning uit het huis van David overigens, zegt van ja, maar die 10 stammen die ga ik er terug bij veroveren. En ik neem die Benjaminieten mee, want dat zijn de krijgshaftige jongens uit Israël, dat weet u, Benjamin, hè. Die neem ik mee en dan gaan we vechten. En dan zegt de Heer tegen Rehabeam via de profeet, zegt nee, dat gebeurt niet, want dit is van mij geschied. Ik heb dat volk in tweeën verdeeld. En waarom zou dat zo zijn? Omdat als het fout gaat met het deel dat onder de wet leeft, omdat het door de wet verblind is, is er altijd nog dat deel dat op achterstand stond en wat niet leefde onder de wet, daar ook nooit geen belang bij gehad heeft, maar daardoor ook niet verblind geworden is. Heb je dat nog? En sterft de een, dan heb ik de ander nog. En zo is het met het dochtertje van Jairus, dat drukt het uit. Het moet vruchtbaar worden in plaats daarvan sterven. Het is de tijd. Het moet vruchtbaar worden, maar ze sterft. Maar dan is er altijd die andere vrouw nog. En die op de achtergrond, en dat blijft ze. We weten tot vandaag ook niet hoe ze heette en zo. We weten er niks van. Van wie die vrouw is, dat is ook de vraag, wie heeft mij aangeraakt? Maar er ergens in die massa was er die vrouw die de Heer van achteren aanraakte en ze werd genezen. En daarmee vruchtbaar. Heb je dat nog? Dat is een samenvatting van een van de belangrijkste lijnen uit de hele heilsgeschiedenis. Eén ding, één lijn speelt zich af aan de oppervlakte, zichtbaar voor de wereld. Maar op de achtergrond, van mijn part in het verborgene, gebeurt er heel wat anders. En dat is een belangrijk gegeven, want als het gaat over Bijbelstudie en het heilsplan van God, dan ontstaat er een discussie waarvan men dan uiteindelijk zegt, ach, laat maar vallen, het gaat maar om onze eigen zaligheid en dat is wel genoeg en de rest komen we toch niet uit. Zo werkt het dan. Men komt daar niet uit omdat men geneigd is de oppervlakkige lijn te volgen. En als men die onder woorden moet brengen, gaat men dingen zeggen die men niet verantwoorden kan. Want dan krijg je zoiets als, God had een plan met Israël. Men bedoelt de Joden, maar hier zit al een knoop. Een knoop die de Bijbel ook aanreikt. Daar gaat het verder niet om, maar het is een moeilijkheid. Men zegt, God had een plan met Israël, maar Israël is ongelovig en God heeft dat plan afgekapt en doet nu wat anders. Dit is universeel, dit. Deze opvatting. Maar ja, wat je zegt is dat God het opgegeven heeft, dat plan. En dat kan je niet zeggen. Want de Bijbel leert dat God nooit een plan opgeeft. En het al wat hij belooft zal gebeuren. En dan moet men een draai aangeven. De draai wordt, nou ja, hij werkt een plan uit met Israël. Maar heeft de naam Israël inmiddels aan iemand anders gegeven. Dat is aan de kerk namelijk. Daar komt het in de praktijk op neer. En het natuurlijke Israël heeft geen toekomst meer. Ongeacht wat men daaronder verstaat. Dat is één. En de andere variant, die mij wat beter bekend is, die zegt, God heeft zijn plan met Israël gestopt, met het Joodse volk, bedoelt men opnieuw, met het Joodse volk, en het gaat pas verder in de toekomst. Maar ja, dat kan eigenlijk ook niet, want de Bijbel zegt, nee, God heeft een plan met Israël, en Israël is altijd, zou altijd Gods volk zijn. En toch leren we over, Israël is niet Gods volk, want, zegt men, Israël is Lo-Ami. Vandaag. En men bedoelt nog steeds het Joodse, maar men zegt Israël. En de Bijbel zegt, nee, Israël is altijd Gods volk. Dus je krijgt daar grote problemen mee. Maar dat komt omdat je maar één lijn van het verhaal volgt. Maar er is nog een lijn. En waar Gods plan langs het ene spoor lijkt op te houden, zouden wij ons realiseren dat het via het andere spoor, via de wissel, via het andere spoor gewoon verder gaat. Heeft God zijn volk verstoten, zegt tot onze verrassing Paulus in Romeinen 11 vers 1, heeft hij er al twee hoofdstukken lang over gehad, over hoe dat zit met het Joodse volk. En dan zegt hij, heeft God zijn volk verstoten, en waar iedereen zou zeggen ja, zegt Paulus, nee, volstrekt niet. En dan ook niet in de zin van nee, niet, want God zal in de toekomst alsnog. Nee, Paulus zegt volstrekt niet en daarna spreekt hij over de tegenwoordige tijd. Hij zegt ook nu niet. Hoezo Lo-Ami? Heb je dat? Het punt is dat het of linksom of rechtsom gaat. En het Joodse volk is in onze dagen Lo-Ami. Niet Gods volk. Het is dood. En daarmee onvruchtbaar. Het volk als volk. Maar God doet zijn werk vandaag nog steeds via Israël. Letterlijk Israël. Ja, letterlijk Israël. Nou, daar zien wij toch niks van, roept men dan. Daar zien wij toch niks van. Dan zeg ik, nee, dat is de vraag. Wie heeft mij aangeraakt? En als de vrouw zich niet meldt, maar de vrouw meldt zich wel. Maar als de vrouw zich niet meldt, dan weten we het niet. Maar het gebeurde wel. In vers 42 van Lucas 8 staat, als hij heen ging, zo verdrongen hem de scharen. Dat wil zeggen, de Heer Jezus ging op weg naar dat dochtertje van Jairus. Maar onderweg gebeurt wat in vers 43 staat, een vrouw die 12 jaren lang de vloed des bloeds gehad had, welke al haar leeftocht aan medicijnmeesters ten koste gelegd had en van niemand had kunnen genezen worden. Daarmee wordt de geschiedenis samengevat van de 10 stammen sinds het Rijk niet meer bestond. Dat wil zeggen vanaf de Assyrische ballingschap. En bij medicijnmeesters en kosten en dat soort dingen zou je moeten denken aan de geschiedenis van die 10 stammen in hun omzwervingen. Op zoek naar rust, op zoek naar een plaats om zich te vestigen, op zoek naar zegeningen wellicht van boven. Maar het is nooit wat geworden met dat volk. Maar dan staat er van achteren tot hem komende, dat betekent in ieder geval in het verborgene, van achteren tot hem komende raakte de zoon zijn kleeds aan. En daarmee werd zij genezen. We kennen trouwens een lied, ik ken een lied, met een tekstregel, o raak in het geloof, slechts zijn kleed aan, komma, bekeert u en gij zijt verlost. Welk lied dat precies is, weet ik niet uit het hoofd. Maar die regel ken ik dan wel. Maar wij zouden begrijpen dat als het dochtertje van je Iris een heel volk voorstelt, stelt deze vrouw ook een heel volk voor. En dat volk bevindt zich te midden van heel wat andere mensen die dan ook volkeren voorstellen. Kortom, het is één uit die volkeren, één volk uit de volkeren, dat deel krijgt aan de zegeningen van de Messias. Maar het herinnert ons opnieuw aan Matteüs 21. De zaligheid wordt van u weggenomen, zal gegeven worden aan een ander volk. Enkelvoud. Ik weet dat er heel wat schriftplaatsen zijn die zeggen het zal naar de heidenen gaan. Maar daar staat niet in strijd mee, maar ik wijs maar op het enkelvoud van die uitdrukking daar in Matteüs 21. Van achteren tot hem komende raakte het in het verborgene. Vandaar de vraag is, wie is het die mij heeft aangeraakt? Zij raakte de zoom van zijn kleed aan. Dat is toch wel een erg klein detail uit het verhaal. Wat raakte ze aan? Niet, maar ze raakte hem aan, maar meer specifiek de zoom van zijn kleed. Wat ik me daarbij precies moet voorstellen, heb ik geen idee van. Maar de zoom van zijn kleed doet wel een belletje rinkelen. Dan wel een lampje branden. Of andersom, broeder, ja, dat kan ook. Want de zoom van het kleed komen wij in de Bijbel nog wel eens vaker tegen. En merkwaardigerwijze in verband met de geschiedenis van David en Saul. En zelfs twee keer. De eerste keer is in 1 Samuel 15. 1 Samuel 15, waarin Saul weliswaar de Amalekieten verslaat. Vreemd genoeg. Op zichzelf is dat al een heel verhaal. Vooruit. Het was de tijd nog niet dat de Amalekieten definitief verslagen zouden worden. Dat gebeurt pas in de dagen van de wederkomst van Christus. Want dat staat al in Exodus. Maar die maar even terzijde. Hij verslaat de Amalekieten, maar laat de koning van de Amalekieten in leven. En nog zo het een en ander. Dat wil zeggen, hij maakt het werk niet af. Voltooide het niet, maar u weet waarschijnlijk dat Saul een beeld is van de heerschappij van de wet. Maar hoe dat ook zij, het is de laatste keer dat Saul een ontmoeting heeft met Samuel. En wanneer ze van elkaar scheiden, staat er in vers 26 van 1 Samuel 15. Doch Samuel zeide tot Saul, ik zal met u niet wederkeren omdat gij het woord des Heeren verworpen hebt. Zo heeft u de Heeren verworpen dat gij geen koning over Israël zult zijn. Het is eigenlijk de aankondiging overdrachtelijk van dat de heerschappij van de wet beëindigd zal worden. Omdat dat niet voldoet. Net zo min als dat Saul voldeed. Kortom, gij zult geen koning over Israël zijn. En dan vers 27. Als zich Samuel omkeerde om weg te gaan, zo greep hij een slip van zijn mantel en zij scheurde. Een slip. Een zoom. Want dat begrip is het. Een stukje van zijn mantel. Zo greep hij een slip van zijn mantel en zij scheurde. En toen zei Samuel tot hem, de Heer heeft heden het koninkrijk van Israël van u afgescheurd en heeft het aan uw naaste gegeven die beter is dan gij. Merkt u dat hier sprake is van verwisseling? Dit is de verwisseling van Saul en David. Dat begrijpt u. Maar er is sprake van verwisseling en het wordt opgehangen, als ik het zo mag zeggen tenminste, aan het afscheuren van die slip. Het gaat over die slip van die mantel van Saul. En dat idee, dat herhaalt zich in 1 Samuel 24, waar David, erboven staat, David spaart Saul. in Engedi. Waar wij lezen in vers... Ze vonden namelijk Saul in een spelonk. Om zijn voeten te dekken was hij in een spelonk. Ik vind die uitdrukking prachtig. Dat staat in vers 4. En Saul ging daarin in een spelonk om zijn voeten te dekken. Ik weet niet of u begrijpt wat het is, maar hij liet zijn broek zakken. Of hoe je dat maar zegt. Hij moest. En David nu en zijn mannen zaten aan de zijden der spelonken. En toen zeiden de mannen van David tot hem... Zie de dag in welke de Heere tot u zegt, zie ik geef uw vijand in uw hand... en ge zult hem doen gelijk als het goed zal zijn in uw ogen. En David stond op en sneed stilletjes een slip van Sauls mantel. Hoe dat precies gegaan is, weet ik ook niet, maar... ik vind het wel redelijk komisch eigenlijk. Maar in het geheim, in het verborgene, om zo te zeggen... raakt David die slip van Saul aan. Dat wil zeggen, hij snijdt een slip van zijn mantel af. Die mantel moet steeds korter worden, als je mij vraagt. Want het was dus al eerder gebeurd door Samuel. Nou ja, goed, meer hoef ik daar nu niet over te zeggen. In vers 12 staat dat David vanaf enige afstand roept naar Saul en zegt... Zie toch, mijn vader, ja, zie de slip uw mantels is in mijn hand. Zo van, ik heb u gespaard, maar uw koninkrijk, dat komt bij mij. Dat is wat het is. Kortom, ik bedoel niet meer te zeggen dan dat die slip of die zoom van dat kleed de uitdrukking is van dat koninkrijk. En de vraag is, waar gaat het naartoe? En als dus die vrouw in Lucas 8 de zoom van het kleed van de Heere Jezus aanraakt, dan is de vraag dus, waar gaat dat koninkrijk naartoe? U weet wel. De beloofde messiaanse zegeningen, of zal ik zeggen de gewisse weldaden van David? Uit Jesaja? Of uit Handelingen 13, want daar wordt het aangehaald. En het punt is natuurlijk dat uitgedrukt wordt hoe deze messiaanse zegeningen, de gewisse weldaden van David, terecht zouden komen. Niet bij Juda, dochtertje van Jairus. Althans, voorlopig niet. Maar zouden terechtkomen bij deze vrouw onder die massa. Kijk, ik zei u in het begin, vertelde ik iets over wat Roosendaal, broeder Klaas Roosendaal, in de tijd hierover schreef. Precies weet ik het niet meer. Maar ik weet wel dat ik met de vragen overbleef. Want ja, die genezing van die vrouw is natuurlijk hoe dan ook, ongeacht de details, een uitbeelding van de roeping van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Daar komt het in de praktijk, helemaal teruggebracht, komt het op neer. Ik bedoel, dat dochtertje van Jairus is een beeld van het Joodse volk. Dat Joodse volk zal in de toekomst alsnog genezen worden, dan wel opgewekt worden, weer tot leven komen, als het tot bekering komt. Maar dat is pas aan het eind van de 70ste week van Daniël. Dat ligt in de toekomst. En in tussentijd en onderweg doet de Heer een ander werk. Niet aan het dochtertje van Jairus, niet aan het Joodse volk, maar aan de gemeente. Maar wat Roosendaal schreef, weet ik niet meer precies nu. Maar kijk, als men in die vrouw een beeld van de gemeente ziet, dan roep je meteen problemen op. Want was de gemeente dan onvruchtbaar? En werd de gemeente genezen? Dat kan je zo niet zeggen. Sterker nog, de gemeente mankeert niks aan. De gemeente is volmaakt gesteld in Christus. En of die gemeente vruchtbaar is, is ook niet eens de vraag. Het punt is namelijk dat de gemeente vrucht is. De gemeente is immers die mannelijke zoon die geboren wordt uit die vrouw. Nou ja, deze vrouw bedoel ik niet specifiek, maar wel die uit Openbaring 12. Of uit Jesaja 66, als u dat wat zegt, maar dat ga ik allemaal niet opzoeken. Bovendien, als die vrouw een beeld is van de heidenen in het algemeen, waaruit de gemeente ontstaat, dat kun je zo niet verklaren, maar je kunt wel jezelf wijsmaken dat het zo is. Dan nog heb je de vraag, maar wie is dan die massa daaromheen, die grote menigte? Als die vrouw een beeld is van de heidenen die genezen worden in de zin van dat uit de heidenen de gemeente geformeerd gaat worden, waar is dan die hele massa daaromheen nog een beeld van? Als die vrouw al staat voor de verzamelde heidenen. Met andere woorden, als je het allemaal recht wilt doen, dan wordt het niet anders dan die hele massa. Dat zijn de heidense volkeren in het algemeen, de volkeren der aarde. En in die massa bevindt er zich één specifiek volk, dat specifiek onvruchtbaar is en moeite doet om vruchtbaar te worden, maar het gaat niet, het lukt niet. En in het verborgene dan, dat wil zeggen niet aan de oppervlakte, maar het gebeurt wel, raakt zij de zoom van zijn kleed aan, onder verwijzing dus naar het kleed van Saul, en wat dan die zoom die dan weer in Davids handen omhoog gehouden wordt, van dat koninkrijk, dat is van mij, enzovoort. Messiaanse zegeningen dus. Daar krijgt ze contact mee, om zo te zeggen, en wordt daardoor genezen. Zodat er niks anders overblijft dan die massa, dat zijn de heidense volkeren. Die ene vrouw in het verborgene moet noodzakelijk de 10 stammen van Israël zijn, want het dochtertje van Jeïre staat voor de 2 stammen van Israël. En op het moment dat die vrouw inderdaad in contact komt, op eigen initiatief overigens, want ze doet het zelf. Het is niet de Heer die haar uit de massa roept. Hè? Die inderdaad die zegeningen zoekt. Op dat moment worden die 10 stammen vruchtbaar. Vanaf dat moment. En onder het bekende motto, maak het verhaal. U kent die term van mijn langzamerhand. Maak het verhaal zelf af. En kleur de plaatjes. Is vervolgens de vraag, en heeft die vrouw daarna, nu ze vruchtbaar was, nog wat voortgebracht? En mijn antwoord is, ja, een zoon, en dat is de gemeente. Ja, inderdaad, dat heb ik er zelf bij bedacht, ja. Nee, dat maakt geen onderdeel van het verhaal uit. Maar het is wel een logische conclusie, lijkt mij. De vrouw wordt weer vruchtbaar. Of dacht u dat het alleen ging om dat ongemak? Dat ze bloedvloeiend was? Het gaat om de essentie daarvan. Namelijk, ze was onvruchtbaar. En dat is ook de connectie met het dochtertje van Jeïrus. Op het moment dat die geslachtsrijp werd, om het nog duidelijker te zeggen, sterft ze. Maar aan de andere kant wordt die andere vrouw genezen. En dat is een beeld van hoe het met die 10 stammen gaat. Daar ging de zaligheid naartoe. En daaruit is de gemeente ontstaan. Of ontstaan, gebouwd kun je ook zeggen. Of daarin is de gemeente verwekt. Voor zover je dat zo zeggen kunt. En dat is bijbels verantwoord, lijkt mij. Dat is de gang van zaken. En dan hebben we altijd nog, maar die heb ik dus straks al even genoemd, we hebben altijd nog in Handelingen, notabene in het laatste hoofdstuk van Handelingen, Handelingen 28, begint in 27 uitgebreid, hebben wij de schipbreuk van Paulus. Maak toch maar van de gelegenheid gebruik om erop in te gaan. De schipbreuk van Paulus met al die mensen, hoeveel waren het ook weer, 276 of zoiets, wat het maar was. Want ze worden nog geteld ook. En ze worden met elkaar behouden. Het schip niet, maar het volk erin wel. Als gevangenen, eigenlijk. En dan komen zij terecht op een eiland. Het is net een jongensverhaal, hè. Schipbreuk, ze weten niet meer waar ze zijn. In alle duisternis en storm en slechte weer en de klimaatverandering en wat maar was ook alweer. Komen ze en dan komen ze ergens aan land. En vers 28, vers 1. En stond net. En al zo is het geschied dat ze allen behouden aan het land gekomen zijn. En dan staat er. En als zij ontkomen waren, toen verstonden zij dat het eiland Melite heette. Dat is Malta. En Malta betekent dat men ontkomen is. Malta betekent dat men ontkomen is. De letterlijke vertaling weet ik uit mijn hoofd zo gauw niet meer. Maar dat is wel de strekking van de naam. Een toevluchtsoord, om zo te zeggen. Malta, een van de oude koloniën van de Foniciërs, van de Israëlieten dus, en ook nog bekend uit de geschiedenis van Brutus, die geacht worden oorspronkelijke kolonisten zijn, of hoe zeg je dat, van Brittannië, dat dan naar hem genoemd zou zijn. Malta, ja. En dan komen ze op het eiland Malta, even door bovendien in Brits bezit gebleven, maar ook die maar even terzijde. Malta, een eilandje op een eiland der zee, herinnert u zich Jesaja? De eilanden der zee, hier vind je zo'n eiland der zee. En daar hebben ze stoken ze een vuurtje, weet ik veel. En er wordt de slang overwonnen. Ik moet altijd grijnzen als ik het lees, want het verhaal van Brutus, die via Malta in Brittannië terechtkwam, gaat ook zo. Hè? Dan vinden ze daar een reus of twee reuzen soms. Maar een reus en die moet dan eerst verslagen worden en dan voor ze het land kunnen in bezit nemen. En hier komt Paulus met de zijnen, met het hele schip vol met schipbreukelingen. En dan moeten ze eerst, ik kom eerst die slang, weet u wel. Ik vind het vermakelijk hoor, omdat het een geschiedenis is die zich op talloze niveaus in de loop van de historie herhaald heeft. Zeker ook in de geschiedenis van het christendom. Want in de oude verhalen over de eerste christelijke zendelingen in Europa vind je onvermijdelijk altijd een verhaal over het een of andere monster of zo, of een reus die eerst verslagen moet worden. Daar kun je boeken over volschrijven, over die dingen. Of het echt waar is, echt gebeurd is, waarom niet? Oh, dat lijkt me goed geantwoord, ja, waarom niet? Ja. Nou, overdrachtelijk in elk geval. Weet u nog, net als die man die met die superkracht waar we het vorige keer over gehad hebben. Net zoiets. Nou goed. Hij schudde het beest af, vers 5. En dan staat er in vers 7. En hier omtrent dezelfde plaats had de voornaamste van het eiland, met name Publius. Dat betekent ook maar gewoon het volk. Het publiek, het volk, hadden voornaamste van het gepeupel, de plebeers, dat woord is het publiek, het plebs, ja, oké, okay. Het volk, ja, hadden voornaamste van het eiland, met name Publius, zijn landhoeven die ons ontving en 3 dagen vriendelijk herbergde. En het geschiedde dat de vader van Publius met koortsen en de rode loop bevangen zijnde. Je kan moeilijk zeggen dat hij ongesteld was, maar dat kan. Ook een man kan ongesteld zijn, dat schijnt het wat anders te betekenen. Maar in dit geval de rode loop, wat hij dan had precies weet ik niet, maar het komt erop neer dat hij ook bloed verloor. Het is precies hetzelfde verhaal. En ik ben geen medicus, maar ik stel me ook zo voor dat hij onvruchtbaar was. Daardoor. Maar dit is de bloedvloeiende man op een eiland, tot de welke Paulus inging en als hij gebeden had, legde hij de handen op hem en maakte hem gezond. En daarna kwamen alle anderen die krankheden hadden in het eiland en ze werden genezen. Zodat er sprake is van de bekering van een heel volk op een heel eiland via de grote baas van het eiland. Want die Publius was de grote baas en die had nog een vader, dus dat was de grote baas. Hebben jullie dat nog? Dat is toch het verhaal van de bekering van een volk ergens op een eiland. En dit staat in de Bijbel, en het eiland was Malta. Maar wat niet zo uitgebreid in de Bijbel staat, maar toch werd aangekondigd in het Oude Testament, dat het een en ander zou plaatsvinden op een ander eiland, nog veel verder weg. In Britam, namelijk. En dat kan ik rustig zo zeggen, want er staat letterlijk zo in Jesaja. Dat weet u, Jesaja 42 en Jesaja 49. Kortom, het is een uitbeelding van hoe de zaligheid terechtkomt bij de 10 stammen van Israël. Via een schipbreuk hier. Maar je hebt nog een geschiedenis die daarop rijmt, maar die staat ook niet in de Bijbel. Dat is de geschiedenis van hoe via een schipbreuk van Jozef van Arimathea het evangelie terechtkwam in Noordwest-Europa. Via het schip zonder zeil en roer, zoals netjes vermeld in de officiële geschiedschrijving, kerkgeschiedschrijving van de Rooms-Katholieke Kerk. Zou u er zo uit voor kunnen lezen, staat dat keurig in. Jozef van Arimathea met nog 12 lui, wier namen genoemd worden, en die in een schip gezet werden zonder zeil en roer, en de hele Middellandse Zee over, vanuit de, zal wel Caesarea geweest zijn of zo, helemaal terechtkwamen eerst in Massilia, dat wil zeggen Marseille, en vandaar het verzoek kregen om toch vooral over te steken naar Brittannië, en dat hebben ze dan ook gedaan. En zo kwam de zaligheid daar terecht. En dat is niet het enige wat ervan te vertellen valt, maar ik geef het maar aan omdat die geschiedenissen nogal op elkaar lijken. Begrijpt u waar ik het over heb? Het is gewoon de vervulling van wat in het Oude Testament reeds was aangekondigd. Feitelijk, dat wat Juda niet wilde, dat zou in de eerste plaats terechtkomen bij een volk dat officieel nog steeds in de bezit was van het eerstgeboorterecht onder de volkeren. En als in het Oude Testament het Nieuwe Verbond wordt aangekondigd, bijvoorbeeld in Jeremia 31, dan gaat dat nog steeds onder de naam van Ephraim, Israël, Ephraim, de eerstgeborene. Want die termen staan daar ook in de uiteenzetting. En als je dan dit leest, uiteindelijk op bladzijde 976 van je Bijbel, dan zou je dat redelijk moeten herkennen. Zie? En dan weer terug dus naar Lucas 8. Wie is het die mij heeft aangeraakt? En wij geven het antwoord, en het wordt altijd als zeer onwaarschijnlijk of als onzin beschouwd, maar het antwoord is Ephraim, de 10 stammen van Israël. Ja. En voor sommigen blijft het altijd een vraag. Maar niettemin zou niet al te moeilijk mogen zijn. Dat het komt in de vorm van een vraag vind ik trouwens ook wel leuk. Want we hebben nog een veel uitgebreider verhaal over hoe dat zit met het koninkrijk enzovoorts in het Oude Testament. En daar heet het een raadsel. Mensenkind, ik heb hier een raadsel voor Israël. Dat is in Ezechiël 17, een heel hoofdstuk lang. Over een boom en een ceder en het opperste takjes en twijgjes en een arend. En die een takje dan wegvoert en ergens anders plant en dat soort dingen meer. Zoek het maar uit. Alles in de vorm van een vraag. En ik heb nog meer van die vragen, want we hebben nog meer van die dingen, hè. Wat spijzen ging uit van de eter en zoetigheid ging uit van de sterke, is er ook zo een. Maar die is misschien te moeilijk. Uit geschiedenis van Simpson. Een andere, veel makkelijker en bekender is. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Vraagteken. Jesaja 53. En het antwoord staat er ook, maar een paar hoofdstukken verder. Maar ook in de vorm van een vraag, net als bij Simpson. Want het antwoord bij Simpson was, wat is sterker dan een leeuw en wat is zoeter dan honing? Maar dat is weer een vraag dus, maar het was het antwoord op de oorspronkelijke vraag. En de vraag wie heeft onze prediking geloofd en wie is de arm des Heren geopenbaard, komt ook een antwoord een paar hoofdstukken verder in Jesaja. Ik ben gevonden door degene die naar mij niet vraagden. Maar staat niet bij wie het zijn. De vraag wordt ons voorgehouden en wij worden geacht daar een antwoord op te weten. Wie heeft mij aangeraakt? En we weten wie het is. Toch? En dat is het resultaat gewoon van wat ik dan toch maar gewoon noem bijbelstudie. Schrift met schrift vergelijken. Schriftgedeelten naast elkaar leggen aan de hand van de trefwoorden die je tegenkomt. Zo twee vrouwen, weet u wel, tegenovergesteld. Of een zoom van een kleed of wat het maar was. En dat mag niet al te moeilijk zijn, lijkt mij. Wie is het die mij heeft aangeraakt? En als het allen miszaakte, niemand wist het, zeide Petrus, meester, de scharen drukken en verdringen u. En gij zegt, wie is het die mij aangeraakt heeft? En dan zegt de Heer, iemand heeft mij aangeraakt, want ik heb bekend dat kracht van mij uitgegaan is. Implicerend, je hoeft het niet fysiek te verklaren, maar implicerend dat er kracht van de Heer uitging en dat die vrouw deel kreeg aan de kracht van de Heer Jezus Christus. Kortom, zijn kracht werd in haar zwakheid volbracht. Heb je die? Daar leven wij uit. Uit de kracht van de Heer die door ons werkt. Ja, door de gemeente, oké. Maar het is ook echt waar dat God zijn werk vandaag doet en dat Christus zijn werk vandaag doet, wis en waarachtig, via Israël. Dat wil zeggen, via die 10 stammen. En historisch bezien en aan de buitenkant bekeken, om zo te zeggen, en zichtbaar naar aardse maatstaven. Als het werk Gods bestaat, ik neem het maar heel smal nu, hè, gemakshalve. Als dat werk bestaat uit de prediking van het evangelie over heel de wereld en aan alle volkeren, wel nu, dat gebeurt inderdaad vanuit de 10 stammen van Israël. Dat kan niet misverstaan worden. Zo gaat het nou eenmaal. En dat is wat de Heer doet. Hij heeft ervoor gezorgd dat die bediening van dat priesterlijke volk ook daadwerkelijk plaatsvindt. Dat de personen die daarin betrokken zijn, per definitie gelovigen zijn en daarom kinderen Gods en behoren tot de gemeente, dat is zo. Maar aan de buitenkant gewoon, naar zienlijke maatstaven, het gebeurt inderdaad via Israël. En meer kan ik er, wil ik er, kan wel, maar dat wil ik niet. Meer wil ik er nou niet over zeggen. Want dan moet je elke keer die geschiedenis vertellen over hoe dat in elkaar steekt. En dat voert me nou te ver van dit hoofdstuk af. Maar het gaat maar om het beginsel. De vrouw nu ziende dat zij niet verborgen was, kwam bevende en voor hem nedervallende verklaarde hem voor al het volk om wat oorzaak zij hem aangeraakt had en hoe zij terstond genezen was. Dat wil zeggen, deze vrouw predikt, als ik dat woord mag gebruiken, openlijk ten aanhoren van de hele menigte wat er gebeurd is. En dat is hetzelfde als vers 39 hiervoor, in verband met die bezetene van Gadara, einde van het vers. Hij ging heen door de gehele stad verkondigende wat grote dingen Jezus hem gedaan had. En dan weer vers 47. De vrouw verklaarde hem voor al het volk om wat oorzaak zij hem aangeraakt had en hoe zij terstond genezen was. Dat is de evangeliserende functie van Israël. Ik zei met opzet niet de gemeente, van Israël in onze tegenwoordige tijd, want het christendom als godsdienst, als je het zo mag noemen, christendom als zodanig is over de wereld verspreid geworden, primair in eerste instantie vanuit Engeland naar de Britse eilanden en in laatste instantie, of in een latere instantie vanuit de Verenigde Staten van Noord-Amerika. Tot in onze dagen. Er zijn wat andere volkeren maar die erin bijgedragen hebben, die op het lijstje staan, maar die maken net zo goed deel uit van de 10 stammen van Israël, waaronder dus vanuit Nederland. Maar ook wij in Nederland. We hebben officieel, staat in je geschiedenisboek, het evangelie ontvangen van Britse zendelingen.
Bonifacius
kwam uit York, ja zeker. Waarom ook niet, daar woonden ook Friezen. Zeker in York. Dus een hele Friese kolonie daar, Frisians. Staat op de oude kaarten, staat Frisii in het Latijn. Staat op de oude kaarten. Dus was rechtstreeks verbonden aan wat toen de Nederlanden waren, want dat heette gewoon Friesland. Leuk, hè? Zuid- en Noord-Holland heette vroeger ook Friesland. Zelfs Zeeland heette Friesland tot aan Parijs aan toe. Daarom heet Parijs nog steeds Parijs. Fries. Ja, ze Friezen. Daarna zijn de Friezen uiteengedreven. Rond Parijs een beetje gebleven en daarna de Friezen als zodanig naar het noorden toe terugverdreven om plaats te maken voor de Saksen in de dagen van de grote volksverhuizing. Maar goed, dat verhaal ga ik allemaal maar niet verder vertellen. Maar Willibrord en Bonifacius waren Britten. Dat wil zeggen, ze kwamen uit Brittannië naar Nederland. Waarna ik dan gauw aanvul en zeg, nou ja, de oorspronkelijke prediking van het evangelie vond plaats honderden jaren daarvoor, reeds in de eerste eeuw van onze jaartelling. Maar dat was door de apostelen zelf. Maar toen kwamen laten we zeggen, de Saksen hier in Nederland binnenvallen. Vanuit het oosten. We hebben dus de oorspronkelijke bevolking voor een belangrijk deel verdreven. En toen begon het verhaal overnieuw. Moest er het evangelie gepredikt worden. Maar het gebeurde toen inderdaad vanuit Brittannië. Afgezien daarvan, ook in de eerste eeuw werd in Europa op het continent hier en daar het evangelie gepredikt door allerlei lui die inmiddels heilig verklaard zijn door de Rooms-Katholieke Kerk. Maar die kwamen gewoonlijk, hetzij uit Brittannië, hetzij via Brittannië. Want zelfs de lui die in de Provence, dat wil zeggen, de lui die in dat bootje zaten met Jozef en Arimathea, die lui die zijn eerst doorgegaan naar Brittannië en van daaruit zijn ze officieel uitgezonden naar het continent. De weg terug dus. Maar het punt is dat ze maar niet uit Jeruzalem of Palestina, uit Judea kwamen en zich vestigden in de Provence. Ze zijn via de Provence doorgereisd naar Brittannië en van daaruit, vanuit Glastonbury, want zo heet het tegenwoordig, vanuit Glastonbury alsnog uitgezonden naar Europa. Want het idee is dat de prediking van het evangelie heeft plaatsgevonden niet vanuit Jeruzalem, laat staan vanuit Rome, maar vanuit Brit-Am. En dat is mede vooral omdat de Bijbel het zo leert. Want dat andere volk, die 10 stammen, hebben de priesterlijke functie van Israël gekregen toen Juda ontslagen werd uit dat priesterambt. Dat is wat de profeten leren. En wat je in het Nieuwe Testament en daarna in de geschiedenis als zodanig bevestigd vindt. En hier vind je dat die vrouw dat doet, net als die man die bezeten was in het voorgaande gedeelte van het hoofdstuk. En je leest die dingen vaker. Goed. Hij zeide tot haar, dochter, wees welgemoed. Uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. En zo is het maar net, want de mens wordt door geloof zalig, een volk ook, overigens. En vrede is daar het gevolg van. U weet, vrede is een van de belangrijkste kenmerken of attributen van het nieuwe verband. En je zou bij het woord vrede ook meteen moeten denken aan de oudtestamentische uitspraken over dat nieuwe verbond, dat heet daar gewoonlijk niet het nieuwe verbond, want dat is alleen maar zo in Jeremia 31. Op de andere plaats heet het verbond des vredes. Mijn verbond des vredes. En hier vind je dat dus ook. Ga heen in vrede. Van het Joodse volk, want dan neem ik de andere kant even, van het Joodse volk wordt eveneens in het Oude Testament gezegd dat zij zullen roepen vrede, daar geen vrede is. En tot het Nieuwe Testament aan toe, wanneer zij zullen zeggen, 1 Thessalonicenzen 5, vrede, het is vrede en zonder gevaar, zal een haastig verderf hen overkomen. Maar aan die 10 stammen wordt vrede aangekondigd. In de eerste plaats uiteraard vrede met God. Tegenover de strijd van de religie om tot die vrede te komen. Maar dat is nooit gelukt en dat kan ook niet. Geloof heeft u behouden. En dan het vervolg, dat lijkt me minder omstreden. Als hij nog sprak, kwam er een van des oversten der synagoge, van Jairus dus, om te zeggen, uw dochter is gestorven, zei de meester, niet moeilijk. Laat maar zitten, het is mis met de dochtertje van Jairus. En sommigen denken dat het verhaal hier ophoudt, hè? Dat het met het Joodse volk verkeerd is afgelopen. Maar ja, daarvoor in de plaats is de kerk gekomen. Let u op hoe dicht het bij het verhaal zit. Het is niet helemaal onbijbels. Het is verkeerd gegaan met het Joodse volk, maar de kerk is ervoor in de plaats gekomen. Einde van het verhaal, jongste dag. Maar het is niet het einde van het verhaal. Want het verhaal gaat verder met alsnog de bekering, dan wel genezing van het Joodse volk. Dus Jezus, dat horende, antwoordde hem zeggende, vrees niet, geloof alleen. En zij, dat wil zeggen ook zij zal behouden worden door geloof. En als hij in het huis kwam, liet hij niemand inkomen. Let op dat dit ook een particuliere aangelegenheid is. Het gebeurt met de mensen buitengesloten en de deuren dicht. Niet op het grote wereldtoneel, maar in het verborgene. Maar het wordt ons verteld. Liet hij niemand inkomen dan Petrus en Jacobus en Johannes. De bekende 3. Iemand moet het toch later vertellen en zorgen dat het opgeschreven wordt. En de vader en moeder des kinds, logischerwijze. En zij schreiden alle en maakten misbaar over hetzelfde. En hij zei, schreit niet, ze is niet gestorven, maar zij slaapt. Nou is zo dat het woord slaap wel eens vaker in de Bijbel gebruikt wordt voor het dood zijn, voor de dood. Het verschil is dat bij dat begrip slapen niet maar een soort eufemisme gebruikt wordt, maar het idee is, als het slaapt, wordt het wel weer wakker. En waar de dood niet het einde van het verhaal is, maar moet leiden tot een opstanding, een herleving in de toekomst, heet die dood dus, voor degene die weet waar het over gaat, slaap. Daarom heet het ook degene die ontslapen zijn in Christus. Ja, maar goed. Zij is niet gestorven, maar zij slaapt. Het wordt later ook gezegd over Lazarus. En zij belachten hem, wetende dat zij gestorven was. Maar als zij ze allen uitgedreven had, zie, het wordt een particuliere aangelegenheid, iedereen weg, greep hij haar hand en riep zeggende, kind, sta op. Net als tegen Lazarus later. En haar geest keerde weder, dat wil zeggen haar leven keerde weder, en ze is terstond opgestaan en hij gebood dat men haar te eten geven zou. Dat gebeurt altijd. Als iemand uit de dood opstaat, staat er niet altijd bij, maar staat er heel dikwijls wel bij. Moet meteen eten, leven tot zich nemen, enzovoort. En dit is uiteraard een uitbeelding van de wedergeboorte van het Joodse volk in de toekomst. Dat is aan het eind van de 70ste week. Dat is wanneer de Heer ook zal verschijnen op de Olijfberg en zijn voeten daarop zal zetten. Nadat dat volk officieel de naam des Heren heeft aangeroepen enzovoorts. Maar ik moet u wel waarschuwen. Mocht u nou denken dat dat een sensationele, wereldschokkende, publieke gebeurtenis is, dan moet ik u teleurstellen. Want als ik het in mijn Bijbel lees, dan lees ik over een klein overblijfsel van het Joodse volk in Jeruzalem aan het eind van de 70ste week van Daniël. Dat kleine overblijfsel officieel als volk roept de naam des Heren aan. En dan verschijnt de Heer Maar u dient wel te bedenken dat bij diezelfde gelegenheid al die legers, al die mensen van Gog en Magog en wie het nog maar meer waren, die daar in het land waren, dat die ter plekke dood neervallen. Want zo wordt het in Joël 2 in elk geval beschreven. En ook trouwens in Ezechiël 39. En voor zover er anderen waren, onder de Joden, die niet gelovig waren, die sterven bij die gelegenheid ook. Dus er is verder helemaal niemand. Domweg niemand. Het is dus een particuliere aangelegenheid tussen de Heer en een klein overblijfsel in Jeruzalem. Daarom heet het overblijfsel, omdat het klein is. Er zijn zo weinig anderen bij betrokken, dat het maar zo mogelijk is dat dat overblijfsel vanuit Jeruzalem dan vlucht naar Petra. Of althans naar de woestijn, doet er nou verder niet toe. Maar ze vinden daar een onderkomen. Dat komt omdat er verder niemand anders is. Er is ook niemand aanwezig die daar een stokje voor kan steken of iets dergelijks. Er is gewoon niemand. Het is een particuliere aangelegenheid tussen de Heer en het Joodse volk. En pas later zal blijken, langzamerhand, als u mij vraagt, zal blijken dat dat overblijfsel er inderdaad is en ineens tevoorschijn treedt en begint het land te reinigen, waar ze dan 7 maanden voor nodig hebben, heb ik gelezen, in Ezechiël 39. En langzamerhand wordt het land dus gereinigd en maakt men wellicht een begin met het herstel van Jeruzalem. Nou ja, daar zal men ook wel heel wat, niet alleen lijken moeten ruimen, maar ook heel wat puin enzovoorts. En dat gebeurt dus allemaal langzaam en particulier tamelijk privé. De wereld zelf, de wereld, de volkeren als zodanig, interesseert dat geen bal. De Joodse staat als zodanig is vernietigd. En er is een nieuwe age, een nieuwe tijd aangebroken, zal ik maar zeggen. Met die antichrist, weet je wel. En met de opbouw van dat rijk enzovoorts. Dat zijn de grote dingen in die dagen. Maar de bekering van het Joodse volk is een volstrekt particuliere aangelegenheid. Waarom ook niet de bekering van de 10 stammen van Israël was ook een particuliere aangelegenheid eigenlijk. Gebeurde ergens weg en ook in het geheim. Daar waren dan wel mensen bij, maar die merkten het niet, totdat het verkondigd werd. Heb je dat nog? Dat is de samenhang van die geschiedenis hier. En ik denk ook dat zo'n uitdrukking, als hij ze alle uitgedreven had, dat je die met hetzelfde gemak kunt toepassen op al die legers die die invasie in Judea hebben gehouden, weet u wel. Die legers van Gog en Magog, die volgens Joël 2 het hele land platbranden en optrekken naar Jeruzalem en ook Jeruzalem verwoesten. Ze worden allemaal uitgedreven. Naar een ver land staat erbij in Joël 2. Nee, ja, naar de dood. Want daar gaat het over, dat blijkt ook uit het verband daar. Maar iedereen weg. En dan krijg je de particuliere ontmoeting. Noem nog zo'n voorbeeld. Jozef in Egypte. Iedereen eruit. En toen waren alleen die broers nog over van Jozef. En toen zei hij, ik ben Jozef. En er ging niemand wat aan, was niemand bij. En toen moesten ze, nou ja, toen bekeerden ze zich, onderwierpen zich aan Jozef en wat het maar was allemaal. Maar het was een particuliere aangelegenheid. Die later uitwerkte en waar Egypte uitgebreid mee van doen gekregen heeft. Maar in zichzelf, particuliere aangelegenheid. En dat is dit ook. En vandaar dat het inderdaad zo gebeurt. En haar ouders ontzetten zich en hij beval hun dat zij niemand zouden zeggen hetgeen geschied was. Maar u begrijpt, de voorgaande 2 tekenen die eindigen met ze er verkondigde wat grote dingen Jezus hem gedaan had. En over die vrouw. Zij in publiek vertelde ze, verklaarde voor al het volk om wat oorzaak zij hem aangeraakt had en hoe zij genezen was enzovoort. En hiervan staat, Hij beval hun dat ze niemand zouden zeggen hetgeen geschied was. Maar het punt is dat wat wel publiekelijk gezegd wordt, hier en verkondigd wordt, gaat over het tegenwoordige werk van Christus. En wat ze niet zouden vertellen, gaat over het toekomstige werk van Christus, namelijk in zijn wederkomst. En dat is hier nog niet aan de orde. Daar was nog het wachten op. Maar je zou hierin, in deze geschiedenis, toch dat grote, die grote lijn van het hele heilsplan van God herkennen. En meer in het bijzonder Gods werk in onze tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen, in onze tegenwoordige bedeling. De kwestie van het Joodse volk, dat wacht op de toekomst. Eerst gaat het over die bloedvloeiende vrouw. En het resultaat daarvan, uiteraard. En daar leven wij in onze dagen uit. Het past volledig in de context, want die kwestie van die bezetenen van Gadara ging daarover. De uitzending der twaalven in het begin van het hoofdstuk 9 gaat daar uiteraard ook over. Want dan gaat het om de prediking van het evangelie immers. Maar ja, daarover hebben wij het de volgende keer, want het is inmiddels weer de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u danken voor het voorrecht dat u ons inzage geeft in uw heilsplan. En dat we uit uw woord leren dat u niets doet zonder dat u dat eerst bekend maakt via uw profeten en aan uw broeders, zelfs aan uw vrienden. En we danken u, Vader, dat u ons vrienden genoemd hebt. Omdat we inderdaad tot u gekomen zijn in alle nederigheid en onderwerping en onszelf aan u ter beschikking hebben gesteld om deel te hebben aan uw werk, ook in deze tegenwoordige tijd. En we danken u daarom dat we u leren kennen uit uw woord, uit uw zelfopenbaring. Dat we leren zien wie u bent en wie u was in het verleden, maar ook wat u deed en doet en zult doen uiteindelijk in de toekomst. We danken u dat we daar onze plaats in mogen innemen. Een deel mogen uitmaken in onze dagen van die gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. We danken u dat wij als mannelijke zoon geboren worden uit weliswaar een oorspronkelijk onvruchtbare vrouw. Maar niettemin dat u dit mogelijk hebt gemaakt, vruchtbaarheid hebt gegeven en inderdaad hebt voortgebracht, zoals uw woord dat zegt. We danken u daarom dat u ons maakt tot koningen en priesters, opdat we u zouden dienen de dagen die ons over zijn in het vlees, maar ook daarna, in de dagen wanneer uw tot op heden nog steeds verborgen koninkrijk geopenbaard zal worden hier op aarde. Opdat we zouden deel hebben aan uw heerlijkheid. En dat alles niet op grond van enige verdiensten onzerzijds, maar integendeel uit de rijkdom en kracht van uw genade die in ons volbracht zou worden. Daar mogen wij uit leven, daar doen wij een beroep op en bevelen ons aan. Bij die kracht en bij uw genade. Amen.